We gaan nu verder met de schriftlezing en ik mag een heel stuk voorlezen. Dus als u de Bijbel er zelf bij pakt, dan kunt u meelezen. En dat is Exodus 24, het hele hoofdstuk. Dus Exodus 24. En die wil ik lezen uit de Bijbel in gewone taal. De Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe, op de berg. Je moet Aaron meebrengen en ook Nadab en Abihu en 70 leiders van het volk. Op een afstand moeten jullie dan voor mij knielen. Mozes, jij mag dicht bij mij komen, alleen jij, de anderen niet. En het volk moet helemaal beneden blijven. Toen ging Mozes naar het volk toe. Hij vertelde hun welke wetten en regels de Heer gegeven had. Het volk antwoordde: wij zullen ons houden aan alle wetten en regels van de Heer. Toen schreef Mozes alles op wat de Heer gezegd had. De volgende ochtend maakte Mozes onderaan de berg een altaar. Hij zette daar ook 12 grote stenen recht op, voor elke stam van Israël één. Hij gaf aan een paar jonge mannen opdracht om stieren te slachten. Die werden daarna geofferd aan de Heer. Mozes bewaarde de helft van het bloed van de dieren in schalen. De andere helft goot hij over het altaar. Daarna pakte hij het boek met de wetten en regels van de Heer en hij las alles voor. Het volk zei: we zullen de Heer gehoorzamen. We zullen ons houden aan alles wat hij gezegd heeft. Toen nam Mozes de schalen met bloed en hij spatte het bloed over het volk heen. Hij zei: de Heer heeft jullie al deze wetten en regels gegeven en jullie hebben beloofd je daaraan te houden. Dit bloed is het teken daarvan. Toen ging Mozes de berg op met Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiders van het volk. Ze zagen de God van Israël. Het leek alsof er onder Gods voeten een vloer was van prachtige blauwe steentjes. Die steentjes schitterden als de hemel. Die belangrijke Israëlieten zagen God, maar ze stierven niet. God liet hen verder leven. Opnieuw zei de Heer tegen Mozes: kom naar mij toe op de berg en blijf daar wachten. Dan zal ik je 2 stenen platen geven waarop ik mijn wetten en regels geschreven heb. Jij moet het volk leren dat ze zich daaraan moeten houden. Mozes ging de berg van God op. Zijn dienaar Jozua ging met hem mee. Tegen de leiders van het volk zei Mozes: wacht hier totdat wij terugkomen. Aaron en Gur blijven bij jullie. Als er problemen zijn, kunnen jullie hun hulp vragen. Terwijl Mozes de berg Sinaï opging, hing er een wolk boven de berg. De Heer was op de berg aanwezig in een stralend licht. 6 dagen lang was de berg bedekt door de wolk. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. Mozes ging de wolk in. Hij klom verder omhoog naar de top van de berg. Daar bleef hij 40 dagen en nachten. De Israëlieten zagen op de top van de berg een groot vuur. Ze begrepen dat de Heer in het vuur aanwezig was. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Van Leeuwen en hij heeft zijn preek de titel gegeven: waarom eigenlijk nog de 10 geboden?
Goedemorgen, broeders en zusters. Dat kan beter. Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Kijk, daar ben ik wel. Mijn naam is Louis van Leeuwen. Ik kom uit de gemeente Leeuwarden. Woon in Lemmer. Ik ben hier vanmorgen samen met mijn vrouw, Nanda. We hebben 2 kinderen. Sommigen van jullie kennen onze kinderen wel. Sander en Manon. Manon is getrouwd met Allard Nammensma. Ook wel een redelijke bekende. Dus wij kerken in Leeuwarden. We zijn bezig met het opzetten van een eigen gemeente in Lemmer. Die staat in de kinderschoenen. 1 sabbat in de maand, de laatste sabbat van de maand. Hebben we daar een dienst in de baptistengemeente. En ik mag hier vanmorgen zijn en dat ben ik voor mij de eerste keer. Dus altijd leuk. En daar heb ik ook een klein beetje een traditie bij. Met een bepaalde overdenking die ik eigenlijk altijd doe als ik voor de eerste keer ergens bij een gemeente mag komen. En die gaat over het vraagstuk waarom nog eigenlijk de 10 geboden. Wie kent dit beeld? Het is van een oude film uit de volgens mij 70er jaren ongeveer. 60, eind 60er, 70er, ja, zoiets. Maar de 10 geboden. Het was een hele lange film, duurde bijna 3 uur volgens mij. Ik heb hem vroeger wel eens een paar keer bekeken. Maar het is een beeld waar we eigenlijk net gelezen hebben, de tekst. En daar wil ik met u verder over gaan hebben. Want ik ga het met u hebben over de blauwe 10 geboden. Wie heeft wel eens gehoord van de blauwe 10 geboden? Ja, ik zie achter 2 mensen. Ja, de 10 geboden waren blauw van kleur. En daar ga ik het vanmorgen met u over hebben. Deze preek, overdenking, is ook bedoeld als evangelisatiemiddel. Want er zullen elementen in zitten vanmorgen die ik denk wel zullen blijven hangen. En die je kan gebruiken als je de komende week of de komende maanden, en als het goed is, de rest van je leven zal herinneren aan deze overdenking. De blauwe 10 geboden. Waar kreeg Mozes de 10 geboden? Wat hebben we net gelezen? Op de berg, de Sinaï. Dit is de Sinaï. Ik weet niet of u wel eens daar geweest bent. Nou, u ziet daar wat mensen omhoog lopen. Uiteraard zal dat ook weer een toeristisch karakter hebben gekregen door de jaren heen. Maar dit is in elk geval de berg Sinaï, waar mensen graag naartoe gaan. En op deze berg kreeg Mozes de 10 geboden. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten van het volk. Oh, gaat mijn bril. Maar ik heb gelukkig altijd reserve. Lang leven de action. Goed. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier. Nou, we hadden net even een iets andere Bijbelvertaling die sprak over kleine steentjes. Maar in de vertaling staat, en als je hem ook rechtstreeks haalt uit de King James, dan staat er, onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier. Welk soort steen is saffier? Wat voor kleur heeft die? Blauw. We hebben hem vast wel eens zien liggen als attractie, als steentjes bij een curiositeit winkeltje waar je allerlei dingen kan kopen. Dan zie je vaak ook wel stukjes saffiersteen liggen. En saffier heeft de kleur blauw. Mozes ging de berg op en onder de voeten, zijn voeten was een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en ze dronken. Ze gingen naar boven de berg op. Waarom gingen ze de berg op? Ze gingen de berg op om een convenant te sluiten. Een convenant te sluiten met de Heer. En dat was dan een normaal gebruik. Wat deden ze dan bij zo'n, als een convenant gesloten? Wat doe je als een convenant gesloten? Wat doen we als we gaan trouwen? We hebben een feest. Het wordt eerst bevestigd in de kerk. Wat ga je na die tijd doen? Gezellig met elkaar eten. Toch? En ook in de zakenwereld. Als we een goede deal hebben gemaakt, dan is het vaak, wordt het nog even, als het ware, beklonken met een etentje. Even gezellig. Even na het harde werk. Nog even ontspannen. En even met elkaar wat eten. En zo was het ook met Jezus. Hoeveel voorbeelden zijn er niet in de Bijbel dat men toch even iets deed en dat het altijd gemoeid was met eten. En Jezus geeft ook dit voorbeeld in de bovenkamer. In het Nieuwe Testament, tijdens het laatste avondmaal. En het gebeurt vandaag de dag ook gewoon nog steeds in onze wereld waarin wij leven. Maar goed, we gaan naar vers 12. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe de berg op en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en de geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. En dan komt er iets interessants om de hoek kijken. Want onder zijn voeten was een plaveisel van blauw saffier. Maar als we verder in de Bijbel kijken en je gaat naar Ezechiël, hoofdstuk 1, vers 26. En ik wil u uitnodigen die een Bijbel heeft om dat even erbij te pakken. Ezechiël, hoofdstuk 1, vers 26 en hoofdstuk 10. En als we daar de versen lezen, dan blijkt dat Gods troon van saffier, oftewel lazuursteen, is gemaakt. Ezechiël 10, vers 1 zegt dat heel duidelijk. Dus er is geen twijfel over waar de troon van God van gemaakt is. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en de geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Wat staat daar nog meer? Want de vertaling die zegt, ik zal u geven tafelen van de steen. En dan kan je afvragen van wat bedoelt hij daar dan mee met tafelen van de steen? Want welke steen is dat dan? Maar als je dan twee versen teruggaat, dan wordt er maar over één steen gesproken in deze context. En dat is de troon van God. En we hebben net gelezen in Ezechiël dat de stenen tafelen waren gehouwen uit de troon van God. Dus het was niet zomaar even wat, het waren hele specifieke stenen. En daar komen we zo meteen nog wel even weer op terug. Maar het wordt nog interessanter hoor. Want het wordt heel specifiek benoemd als een saffieren steen. Dus de 10 geboden waren gehouden uit de blauwe saffieren steen, het platform en de basis van Gods troon. Oké, nog een interessant verhaal. En de platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Nou, vaak is ons blijven hangen dat Mozes kreeg de tafelen en ik had nog zelfs, toen ik jong was, begrepen van, maar Mozes heeft zelf al die 10 geboden daarin geschreven, ingehouden. Maar er zijn 2, dit waren de eerste platen die Mozes dus ook stuk gegooid heeft. Daar hebben we het vanmorgen over. En God heeft zelf de platen gemaakt en hij heeft zelf met zijn vinger, heeft hij zijn 10 geboden in die blauwe platen geschreven. Dus het was Gods schrift. Het was het werk van God. Dat is heel belangrijk. Maar wist u dat de Joden blauwe kwastjes aan hun kleren moesten vastmaken? Dat lezen we in Numeri 15, vers 37. En de Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauw-purperen draad verwerkt is. Bij het zien van de kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer jullie God die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heere jullie God. Daar is geen misverstand over. Maar waarom moesten het nou blauwe kwastjes zijn? Omdat ze moesten herinneren aan de blauwe 10 geboden. Ja? Wie sprak hier tot Mozes? God. Wie zijn idee was het? Van de Heer. De Statenvertaling zegt, de geboden des Heeren gedenkt. En doet gij, die doet en gij zult naar uw hart en uw ogen niet navolgen gij hoererende. Ook even een aparte tekst. Was het nou een modeverschijnsel, een uitspatting voor die tijd? Waarom is God zo geïnteresseerd in die kleur blauw? Maar In vers 39 staat het dus heel duidelijk. Bij de kwastjes zul je herinnerd worden aan Gods geboden. En dat je die naleeft. En dan staat er heel belangrijk. En gij zult uw hart en uw ogen niet navolgen die gij zijt na hoererende. Maar wat staat er eigenlijk van? Ik wil niet dat je vreemd gaat. Dat is wat God eigenlijk tegen ons zegt. Ik wil niet dat je vreemd gaat en mijn geboden niet nakomt. Ik wil niet dat je de wereld achterna loopt. Hoereren, overspel. En de Heer zegt, ik wil niet dat je overspel bedrijft. Dat je vreemd gaat. Dat je ontrouw bent. En op zich is dat eigenlijk heel fascinerend dat de Heer dat zo zegt, ook in die bewoording. Want God zegt tegen Mozes, zegt tegen de kinderen van Israël, dat als zij mijn volk willen zijn, mijn kinderen, het Joodse volk, laat ze dan een blauwe tossel aan hun boord spelden. Een tossel met een blauwe draad, zodat ze mijn geboden herdenken. Maar waarom blauw? Waarom zou de kleur blauw hun nou herinneren aan de 10 geboden? Beetje herhaling, maar ik wil het er toch inrammen als het ware. Omdat het fundament waar ze uitkomen, de troon van God, blauw van kleur is. Maar dan wordt het nog interessanter. Dan kun je vragen om de Bijbel te openen bij Openbaring 17. Voordat we gaan lezen, kom ik een klein beetje op onze adventistische basiskennis. Wij als adventisten staan eigenlijk altijd bekend als people of the book, mensen van het boek. Dat je, als je de gemiddelde adventist, zevendedagsadventist tegenkomt, dan kan je toch redelijk verwachten dat hij zijn Bijbel kent. En je aardig heel snel even de 70 weken profetie uit kan leggen. Dat je precies weet waar we nu staan in deze tijd, toch? Ja. Oeh, goed. Openbaring 17. Broers en zusters, daar staat iets over een vrouw. En een kerk, of een vrouw en een beest. Waarvoor staat een vrouw? Een kerk, ik had het eigenlijk al gezegd. Vrouw staat voor een kerk. En waarvoor staat een beest? Een menigte. Ja, vertegenwoordigt een menigte. Koninkrijk, terwijl een natie kan het zijn. Ja? Goed. Waar gaat het over in Openbaring 17? Het gaat over een vrouw op een beest. Oké? Okay? Laten we hier even stilstaan dat het gaat, een vrouw op een beest zou betekenen een kerk die een staat aanstuurt. Ja? Een vrouw, profetisch gezien, is een kerk en een beest staat voor een natie en een volk. Goed. In Openbaring 17 gaat het over een vrouw en in dit geval een overspelige vrouw. Een hoer op de rug van een beest. En wat betekent dat? Dat het hier gaat over een ontrouwe kerk. Wat de macht heeft over een grote groep mensen, oftewel volk of een natie. Laten we lezen. 1 van Openbaring 17. En een van de 7 engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit veroordeeld wordt. De koningen op de aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. En ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Vol godslasterlijke namen. Met 7 koppen en 10 horens. Let op de kleuren. En ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. En in haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden. Al haar liederlijke wandaden. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis, het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Het was niet zo'n prettige vrouw als je dit leest, als je ziet wat ze allemaal gedaan heeft, wat ze op haar geweten had. De vrouw was dronken van het bloed van de heilige. Dat betekent dus dat het hier gaat om een vervolgende ontrouwe kerk. En in Bijbelse profetie vertegenwoordigt een reine, een pure vrouw, want daar wordt ook over gesproken, een trouwe kerk. En een pure vrouw, een reine vrouw, heeft maar 1 man. Maar een hoererende, heeft er veel meer en heeft ook veel aanhang. Maar ik wil bij u stilstaan bij de kleuren. Want welke kleuren had de vrouw? Rood, paars, ja, en goud. Ja? Oké. Dan gaan we naar Exodus vers 28. Exodus 28 vers 31. En dan zien we dat God niks aan toeval overlaat. God is een God van exact de dingen. Er is nooit toeval bij God. En als je dit leest, dan zie je ook dat een God van detail is. En het bovenkleed gaat over de kleding van de priester. En het bovenkleed dat bij de priesterschort hoort, moet in zijn geheel van blauw-purper wol gemaakt worden. En dan hier, de halsopening komt in het midden en wordt afgezet met een rand die net zo geweven is als die van een wapenrok. Om inscheuren te voorkomen. Dat is een God van detail, hè? Hij geeft dus even niet, hij laat niks aan twijfel over. Maar zelfs dat dit tegen het inscheuren, ja, moest sterk zijn. Op de hele zoom moet je granaatappels van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol aanbrengen. Met gouden belletjes ertussen. Absoluut het detail van God. Maar mensen hebben soms moeite met het laatste deel van Exodus, omdat het een. En ook geheel Leviticus. Omdat, we kennen allemaal wel het gezegde, iemand de Levieten voorlezen. Nee, dus dat je iemand even het vingertje laat zien van dat hij het verkeerd doet. En daar zijn we soms heel goed in. Maar het is een instructieboek. Het laatste deel van Exodus ook. Ze geven duidelijke richtlijnen. En God gaf zijn volk hele duidelijke richtlijnen. Hoe ze zich moesten kleden. Wat ze in, als ze in het heiligdom waren. Hoe het heiligdom gebouwd moest worden. Alles werd exact, er werd niks aan twijfel overgelaten. De levieten waren degene die uitgekozen waren om de muziek te verzorgen. En zo was alles gewoon heel specifiek. Maar wat waren de kleuren van de priester? Wat hebben we net gelezen? Paars, scharlaken, rood, blauw en goud. Ja? Wat waren de kleuren van de vrouw? Paars, scharlakenrood en goud. Welke kleur had ze niet? Blauw. Waarom had zij geen kleur blauw? Want ze had Gods geboden aan de kant gegooid. Ja? Ze was de geboden van God vergeten. En nou is de vraag, wat is dan het doel van de wet? Waarom hebben wij de wet gekregen? Want er zijn mensen die zeggen, ja wacht even, wat is dit nou een verhaal over de wet? Want veel christenen zeggen van de wet is afgedaan, aan het kruis genageld. Maar gelukkig weten we beter dat er is wel wat aan het kruis genageld, maar niet de 10 geboden. Ja? Wat is er aan het kruis genageld? Welke wetten? Ceremoniële wetten. Ja, daarom heeft het ook geen zin meer om nog de feesten te vieren. Want er zijn nog mensen die zeggen, ja maar we moeten de feesten vieren, de Bijbelse feesten. Maar wat was de essentie van de feesten? Die wezen eigenlijk allemaal naar de Messias die komen zou. Daarom werden die feesten gevierd. Maar Jezus is gekomen. Dus alles wat daarmee te maken had en al die offeranden en alles en nog wat werd allemaal aan het kruis genageld. Maar wat heeft Jezus gezegd? Ik ben gekomen om, niet om de wet te vervangen, maar om hem te vervullen. Ja. Dus als mensen zeggen, ja maar wat is dat nou voor gedoe met de wet? Dan lezen we heel duidelijk in Openbaring 14, vers 12. Daar staat, hier blijkt, en u zou het eigenlijk bijna uit uw hoofd moeten kennen, want 14, vers 12 is zo'n beetje een van de meest belangrijke teksten voor zevendedagsadventisten, zeker in deze tijd. Hier blijkt de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. Maar soms moet je er ook eens even een andere vertaling bij pakken. Ja, want hier staat het dus, hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. In de Engelse vertaling, in de King James, die pak ik er altijd graag bij, daar staat, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Ja, het geloof van Jezus. Ja, met andere woorden, die lopen in dezelfde trend als Jezus. Kun je me denken van, nou, mooi verhaal, Louis. Leuk verzonnen. Maar als je het boek leest over de Joden, en je leest van The Legend of the Jews van Louis Ginsburg, dan zie je dat daar heel duidelijk gesproken wordt dat de Joden altijd geloofd hebben dat de 10 geboden uit de troon van God gehouden waren. Er staat letterlijk dat deze geschreven waren op de stenen genomen uit de troon van glorie. Goed, nog even kort samengevat. De wet van God komt direct uit de troon van God. Waar is de wet geplaatst? In de ark. Ja? Goed. Waar is de ark een symbool van? De troon van God. Ja? Goed. Wat hangt er boven de ark? Ja? Het verzoendeksel van solide goud. Met daaraan vast, daar zitten 2 engelen. Ja? Die zitten er zo. En wat zweeft daarboven? De aanwezigheid van God. De Shekhinah-glorie. Ja? Die vuurgloed, als het ware. Waar hebben we die vaker gezien in de Bijbel? Waar wordt er vaker het volk in de woestijn? Vuurkolom? Ja? Overdag een volk, 's nachts een vuurkolom. Boven de tabernakel? Ook, hetzelfde verhaal. Boven de tent. En daarna boven de ark. Goed. Wat was er onder de Shekhina, oftewel de goddelijke aanwezigheid? De ark. Ja? Wat was er onder Gods voeten, onder zijn troon? Ja? Onder zijn voeten, zijn troon. Zijn troon van blauw. Dus je ziet heel duidelijk de gelijkenis van de ark, waar de wet in ligt. En de ark vertegenwoordigt de troon van God. Ja? Dus er zit een hele duidelijke logica in, als je dus gaat kijken van het type en het antitype. Wat zegt de antichrist? We kunnen wegdoen met de God, of met de wet. Hij is niet meer van toepassing. Het is pure onzin. Maar de vraag van morgen is, waarom dan nog de 10 geboden? Want welke functie heeft dan de wet? Als die dan nog in stand is, welke functie heeft die dan? Nou, de wet laat ons 2 dingen zien. De gerechtigheid van God en de ongerechtigheid van ons als mens. Dat is precies wat de wet doet. En als je dat praktisch wil vergelijken, dan is het net alsof je moet het zien als een... We hebben een zuster in Leeuwarden en die heeft wel eens wat dikke lippenstift op, een wat oudere zuster. En dan komt ze bij de kerk aan en dan zit er ook nog wel eens wat lippenstift op haar tanden. Ja? En dan sta je daar en dan denk je van, ja, wat moet je nou? Hè? Moet je er nou wat even op attenderen? Want ja, het ziet er niet uit. Dus ik heb nu wel geleerd van dat ik haar dan even zeg van, u moet even in de spiegel kijken. Maar ja, dan heb je wel zo'n awkward moment dat je even niet weet van, ja, moet ik er nou wat van zeggen of niet? Maar als zij in de spiegel kijkt en zij ziet dat dat daar zit, gaat het dan weg door in de spiegel te kijken? Nee. De wet laat ons spiegelt, is voor ons als een spiegel. Ja? Maar ik zal toch wat moeten doen om het probleem op te lossen. Toch? Want het is alleen maar een spiegel. En Jacobus zegt daar in hoofdstuk 1 vers 25, of wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, dus het is wel belangrijk, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar iemand die ernaar handelt, dus je moet in beweging komen, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. En Romeinen 3 is daar eigenlijk heel hard in. Want die zegt gewoon van, ja, we zijn eigenlijk helemaal tot niks goeds in staat als de mens is. Maar we hebben een redder nodig, broers en zusters. We hebben een redder nodig, want als wij in de spiegel kijken van de wet, dan zien wij onze tekortkomingen. En dat wil niet zeggen dat je moedeloos hoeft te worden, maar je komt wel tot besef dat de wet leidt ons naar Jezus. En dat is het mooie van de wet. Ja? De wet laat ons zien de rechtvaardigheid van God. Maar hij laat ook zien wat mijn tekortkomingen zijn. Wij worden door de wet dan ook naar Jezus geleid. Want we hebben een redder nodig. We kunnen het gewoon simpelweg niet alleen. En wat zeggen de eerste 4 geboden? alles over onze relatie met God. Wat zeggen de volgende zes? Hoe we met elkaar om moeten gaan. Nou, dat is ook nog wel eens even een dingetje. Hoe we met elkaar omgaan. Of niet dan? Of is het hier allemaal altijd heel erg... Bij onze Leeuwarden niet. Dat kan het af en toe best eens even knallen. Hoort er ook bij. Als je het maar netjes weer oplost met elkaar. Maar goed, de spiegel laat me zien dat ik een probleem heb. Maar de spiegel lost het verder niet op. Ik heb Jezus nodig om het probleem voor mij op te lossen. En dat is het doel van de wet. Maar waarom houden we ons aan de wet? Om gered te worden? Nee. We houden ons aan de wet omdat we weten dat we gered zijn. En dat is een heel andere insteek. Als je van Jezus houdt, wil je hem volgen. En als je hem wil volgen, dan wil je je best doen om ook datgene te doen wat hij van je verlangt, wat hij van je vraagt. En dat gaat met vallen en opstaan, maar dat is ons leven. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar we mogen weten dat we gered zijn. We hoeven er niet voor te werken in zoverre van ik moet zoveel goed doen om straks in de hemel te kunnen zijn om op deze nieuwe aarde rond te lopen. Daar gaat het dus helemaal niet om. Maar wij willen ons best doen om datgene te doen omdat wij weten dat we gered zijn. De wet is niet afgedaan. Jezus is gekomen niet om de wet af te schaffen, maar om hem in vervulling te laten gaan. Van welke geboden zou je anders afstand willen doen? Ik zou een voorbeeld kunnen nemen van, je zult niet stelen, je zult niet moorden. Nou, als we die aan de kant gooien, dan wordt het ook een mooie bende. Of niet dan? Of als we er maar ongegeneerd op los liegen, dan wordt de wereld er ook niet beter van. Of als we zo onderling maar eens even mekaars mannen of vrouwen uit zouden wisselen, wordt het ook een grote bende van. Maar we hebben de wet nodig om ons in het gereel te houden, zeker wij mensen. En als we eerlijk zijn, dan weten we dat ook van onszelf, dan zien we dat ook echt wel in. We hebben genoeg aan onze eigen zwakheden. En daarom is het ook zo belangrijk, broers en zusters, dat er wordt vaak een discussie gevoerd van, kan je zondeloos leven? Dat is een hele interessante discussie binnen onze kerk. Kan je je houden aan de 10 geboden? Maar ik als mens kan ik dat niet. Ik heb Jezus nodig in mijn leven. En wat vraagt hij dan van ons? Dat je elke morgen opnieuw, staat er geschreven, staat zowel in de Bijbel als zuster White geeft ook dat advies. Elke morgen opnieuw vragen of je opnieuw vervuld mag worden met zijn geest. En dat is het mooie, want als je dat doet, dan en je vraagt God om jou te vullen met zijn geest, dan er is maar ruimte voor één ding tegelijk. Dus op het moment dat je elke morgen dat vraagt, dan krijg je actie-reactie. En dat is het mooie wat als wij dat doen. Als we dat onszelf aan kunnen leren elke morgen dat te doen. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan gebeuren er echt wonderen in je leven. Goed. Het verschil met het Nieuwe Testament en het Oude Testament is in het Nieuwe Testament dat er geprobeerd wordt om te communiceren dat we niet de wet houden om gered te worden, maar omdat we gered zijn. En de wet leert ons dat we een redder nodig hebben. De wet kan ons niet redden. De spiegel kan u niet redden. Alleen Jezus kan ons redden. En dat doet hij ook, want dat heeft hij ons beloofd. Daarvoor is hij ook gestorven aan het kruis. En de spiegel van de wet reflecteert Christus. En dan kan de vergelijking getrokken worden met een smeltkroes. Als zilver gesmolten wordt, gemaakt wordt, dan wordt het erts als het ware in de smeltkroes gegooid. En dat wordt opgestookt met hitte. Heel veel hitte. Wat is hitte? Weerstand. Ja? En wat gebeurt er dan in die smeltkroes? Dan het smelt en al het vuil komt bovendrijven. En dan wordt er nog meer hitte bij gedaan en het wordt echt heet opgestookt. En er komt steeds meer vuil bovendrijven. En dat wordt er dan afgeschept. En dan wordt er weer gelouterd en gestookt. En dan komt er weer vuil bovendrijven en dat wordt er afgeschept. En wat het gevolg is op een gegeven ogenblik, dat als al dat vuil er afgeschept is, dan wordt het als een spiegel. En daarom is de gelijkenis van een smeltkroes als ons, met ons hart. Want als ons hart aan Jezus gewijd is, dan wordt het als een spiegel. En als Jezus in ons hart kijkt, dan herkent hij zichzelf. Want hij ziet zichzelf. En dan zegt hij van, jij hoort bij mij. Want ik herken jou. Omdat hij in het hart kijkt, want het is gelouterd door Jezus. En dat is hetgene waarom wij ook de wet hebben gekregen. Dat wij gelouterd worden in ons vallen en ons opstaan. En dat, broers en zusters, is waarschijnlijk ook waarom de hemel blauw is. Want als je naar buiten loopt en je kijkt naar de hemel en je ziet dat die blauw is, dan is dat één op één een herinnering aan de blauwe 10 geboden. Aan de wet van God die nog steeds van kracht is. En ik weet niet of jullie wel eens met een boot naar Engeland zijn gevaren. En als je dan even een paar kilometer uit de kust bent van het bruine water, dan wordt het in één keer wordt het blauw. En als je dan ziet, en dan wordt het echt helemaal mooi blauw. En dat herinnert ons aan de 10 geboden. Aan de blauwe 10 geboden. En dat zijn kleine dingen, kleine toeltjes die je kan gebruiken als je gaat evangeliseren. Als je bezig bent en je zegt van, goh, wist je wel dat de 10 geboden blauw van kleur waren? En als je dan gaat kijken naar de specifieke kleuren van het priester en het verschil met de vrouw. En dat wij een God mogen hebben die zo geïnteresseerd is in ons. Dat hij ook zelfs kleuren gebruikt in detail om ons te laten zien hoe groot hij is. Dat is de God die wij mogen dienen. Wij zijn een speciaal volk. Wij hebben een speciale taak. We zijn niet anders dan de rest, bij wijze van spreken, maar we hebben wel een boodschap die wij uit moeten dragen in deze wereld. En dat maakt ons heel specifiek. En dat is onze taak op mijn vierkante meter die ik elke week met me meeneem. Niet alleen maar hier. Het makkelijkste om christen te zijn is in de kerk. Ga hier maar zitten. Doe net pak aan. Ga vooral voorin zitten en het lijkt heel wat. Maar thuis, tussen vier muren, als ik alleen ben, ben ik dan ook die goede vertegenwoordiger van Christus. Ben ik dan ook degene, als ik in mijn werk ben en ik ben met mijn collega's, of als ik zaken doe, doe ik dan eerlijk zaken? Laat ik dan ook zien dat mijn hart Jezus weerspiegelt? Want dat is waar het om gaat, broers en zusters. Dat wij het meenemen waar we ook gaan. En ik wil u uitdagen om de komende tijd, elke morgen, de Heer te vragen of hij u opnieuw wilt vullen met zijn geest. En vraag hem dan ook of hij mensen op uw pad wil brengen. Want heel vaak hebben wij, dan zitten we van, ik wou wel graag eens een keer in gesprek komen met mensen om te vertellen over hem. Maar schrik niet als je daarom gaat vragen welke personen de Heer op je pad brengt. En dat je dan in één keer ook een hele goede aanvullende gereedschapstuk kan zijn voor hem in deze tijd. Ik hou er zelf een hele simpele lijfspreuk op na. Actie, reactie, dopelingen. Als je in actie komt voor de Heer, komt er altijd een reactie. Als wij in het zakenleven gaat hetzelfde op. Actie, reactie, betekent dat er iets gebeurt. Als jij in beweging komt, dan komen de reacties, dan gebeurt er wat. En dat is hetgene waar het om gaat. Dus wij hebben een boodschap uit te dragen in deze wereld. We hebben een fantastisch instrument gekregen om dat te doen. De Heer geeft ons een hemel zo blauw, een zee zo blauw, om te getuigen van zijn wet die nog steeds van kracht is. Amen.